BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 115 van de invasie. En we hebben weer contact met Rob. Waar ben je nou weer, Rob?
Ja, ik zit nu in Stockholm. Ik heb net een lezing gegeven, maar ik ben gisteravond vanuit Litouwen hier naartoe gevlogen. En met name Litouwen moet ik toch wel even wat over zeggen. Nou, eigenlijk mag ik daar niks over zeggen, want het zijn Chatham House Rules. Maar wat dat is een jaarlijkse bijeenkomst van het kabinet, georganiseerd door het kabinet van Litouwen. En die nodigen allerlei politici uit, of ambtenaren, maar ook veel mensen van buiten. En dat zijn altijd buitengewoon aardige discussies. Het is maar goed dat ook Chatham House Rules zijn. Dus je mag niet precies zeggen wie wat heeft gezegd. Maar je mag wel in algemene zin zeggen wat daar gebeurd is. Dus dat zal ik nog graag doen. Maar kijk, het is natuurlijk gewoon een totaal andere wereld. Hè? Het is dichter bij de NAVO. In de NAVO kan je niet aan front komen. En dat merk je ook. Het is een totaal andere visie op dat conflict dan wat wij hebben. Het zijn wat wij nou zouden noemen haviken. Die moeten niks hebben van stoppen met de oorlog. Die willen niet aansturen op de zaak te vuren, maar die willen gewoon een overwinning hebben. Op een gegeven moment, die kan ik wel noemen, omdat hij dat ook vaker heeft gedaan, Carl Bildt, niet onbekend, de oude premier van Zweden. En de man die ook een tijd buitenlandse zaken heeft gerund van Zweden. Dat is iemand die zei van hoor nou eens even, laten we nou een klein beetje reëel worden. Jullie willen Rusland te verslaan, maar een land met 11 tijdzones, 144 miljoen mensen, het grootste land ter wereld, is niet te verslaan. Punt. En dat is natuurlijk wel even een belangrijke opmerking die ook zeg maar de defensies kantelde. In de discussie. En dat is natuurlijk ook zo. Vervolgens ging het over de vraag, en dat was een vraag die ik ook stelde aan de aanwezigen, waar dus ook mensen van de NAVO bij zitten. Wat is nou ons plan B? Stel je nou voor, er werd van verschillende kanten werd er gezegd van nou, het is toch wel heel erg lastig om de industriële capaciteit alleen al te hebben om dit heel erg lang vol te houden. Want we raken een beetje door onze spullen heen. En nou, bijvoorbeeld Stingers, die kunnen pas vanaf 4,25 weer worden gemaakt. En dat geldt voor een hele hoop andere systemen. MLRS'en, die zijn dus die meervoudige raketwerpen, zijn al 10 jaar uit de productie. Dus hoe gaan we dat doen? Dus je kunt niet oeverloos hiermee doorgaan. Dus ik vroeg ook van, ja, wat is nou het plan B? En het interessante is, daar dan is het zwijgen oorverdovend, kan je zeggen. Dat plan B is er gewoon niet. Dus met andere woorden, als wij hier niet goed uitkomen en de Russen die annexeren het gebied verklaren dat dat ook onderdeel is van Rusland, dan weten wij eigenlijk niet goed wat we moeten gaan doen. Althans, die discussie kan heel moeizaam worden gevoerd en wordt ook echt ontweken. En dat is denk ik wel erg belangrijk om dat even te begrijpen, dat die discussie gewoon ontweken wordt.
Kwalijk, vind ik dat.
Nou, ik vind dat dus ook, ja. Ja.
Je moet altijd realistisch zijn en dat zijn ze niet. En dat ideologisch zijn ze eigenlijk.
Ja. En de crux zit hem dus nu op dit ogenblik in de zogenaamde sustainability, dus het voortzettingsvermogen van Zelensky. Dus hoe lang hou je dit vol? De Russen houden lang vol, hoor. De Russen die kunnen gewoon met dit tempo, ook met het aantal wapens dat ze hebben en verbruiken, en de hoeveelheid munitie die ze verbruiken, kunnen ze nog zeker 1 of 2 jaar volhouden.
Ja, overigens, ik zag wat interessante cijfers van de waarnemend minister van Defensie van Oekraïne, Karpenko heet die. Die zei dat zijn land ongeveer de helft van zijn militair materieel inmiddels kwijt is. 400 tanks, 700 stuks artillerie, 1300 infanteriegevechtsvoertuigen. En de westerse leveranties dekken maar 10-15% van de behoeften. Dus ja, dan ga je hard achteruit.
Ze gaan ontzettend hard achteruit en dat geldt niet voor Rusland. Dus alleen al numeriek moet Rusland daar een succes kunnen boeken. Zo simpel is dat. En dan kunnen we hoog of laag springen. Maar we zullen deze realiteit onder ogen moeten zien. Dat wil niet zeggen dat je bij de pakken neer moet zetten. Dat wil niet zeggen dat je op moet houden met de sancties. Dat wil niet zeggen dat je moet ophouden met wapenleveranties. Je moet nadenken over een plan B. En als op enige manier Zelensky toch nog weet te winnen op deze manier, nou, dan mogen we de heer op onze blote knieën danken.
Hoe gaat het op de grond?
Nou, eigenlijk een beetje in het verlengde van wat ik net heb gezegd. Eigenlijk gebeurt er niet zoveel. Het is een redelijke padstelling. Wat natuurlijk een enorm wonder is dat Zelensky zich zo ongelooflijk weet te weren. Wat we nu wel weten, en dat is niet onbelangrijk hoor, is dat Rusland bezig is om troepen samen te trekken. Zo'n pakweg 40 kilometer ten oosten van Severodonetsk. En kennelijk komt er nu een groot offensief aan in de richting van de rest van de provincie Luhansk om mogelijkerwijs door te stoten naar de rest van het Donbass. Ja, ja, dat voorspellen we natuurlijk al een hele tijd, maar er zijn nu echt aanwijzingen dat overal troepen vandaan worden gehaald om reserves te creëren en om dat grote offensief te kunnen voorbereiden.
En waar de Russen ook in slagen is dat het stadje Lysychansk, dat is nog dat is dus Russische propaganda, speelt daar natuurlijk een grote rol. En nou geloven de mensen, de Oekraïners die daar wonen, die geloven dat de Oekraïners hen bombarderen. Maar het zijn de Russen die het doen. Ja, en dan zie je, dat is echt een ongelooflijk tragisch verhaal is dat. Dus je ziet ook dat de propaganda van Rusland werkt. Dus dat is geen goed nieuws. Het is wel zo dat Oekraïne in Gerson een beetje vorderingen maakt.
In het zuiden, ja.
In het zuiden. Russische helikopter hebben ze neergehaald. En als het ware ze. En ook een Russische boot die naar het Slangeneiland ging met munitie en soldaten. Die schijnen ze te hebben uitgeschakeld. Maar dat zijn kleine dingen natuurlijk, hè.
Het zou wel wat zijn als ze die stad weten terug te veroveren.
Natuurlijk. Ja, maar zover zijn we nog niet. Nee. En Zelensky heeft Mykolaiv in het zuiden bezocht. Om daar de troepen dus een hart onder de riem te steken. Maar on balance, wat je nu allemaal hoort, het is geen goed nieuws. Vind je niet, Rob? Nee.
Ja, dat vind ik dus ook. En het interessante is die propagandaslag waar je het net over had. Dat is wel echt heel erg belangrijk. Daar hadden we gisteren nog een apart panel aan besteed. Maar je ziet dus ook gewoon dat een deel van die desinformatie, die bereikt ook groepen in Europa. Ja. En dat wil zeggen dat er mensen uit verschillende landen die zeiden van, ja, kijk eens, in ons land zijn er ook hele volksstammen die geloven dat de voedselcrisis die nu mondiaal is aangebroken, dat komt door het Westen. Ja, dat is echt een groot probleem. En jij gaat denk ik straks wel iets zeggen over dat Sint-Petersburg Economische Forum. Dat moet je direct maar even doen, denk ik. Daar kwam het ook aan de orde. En daar wordt een partij desinformatie verspreid. Waar de honden geen brood van lusten. Maar het wordt wel geloofd in nogal wat Europese landen. En daar pookt Poetin natuurlijk geweldig in.
Die was daar ook, hè, in Sint-Petersburg?
Ja. Zijn speech werd 2 uur uitgesteld omdat Oekraïense hackers daarin geslaagd waren om de zaken een soort cyberwar te trekken.
Ja, dat is dan wel weer grappig, hè?
Ja. Nou, moet je voorstellen, International Economic Forum in Sint-Petersburg is belangrijk. Vroeger waren allemaal westerse CEO's aanwezig. Dat was nu nauwelijks het geval.
Ik ben er ook wel eens geweest, lang geleden. Ja.
En het was wel Kazachstan. En ook de Taliban had een delegatie gestuurd. Hè. Maar wat heeft Kazachstan gedaan? Wij gaan niet de delen van Oekraïne die nu Rusland heeft, gaan wij erkennen. Wij erkennen die annexatie niet. Dus heel interessant, hè? Kazachstan is dus. In Georgië doen we dat ook niet. En dat doen we ook niet in de Oekraïne. Maar Poetin zat een beetje te lachen toen dat allemaal gebeurde. En die zei gewoon: de sancties zijn geen enkel probleem. Ik ben nog nooit zo rijk geweest. En ik ga ook een nieuw programma maken waarbij we dus de corruptie die in mijn land plaatsvindt tegen allerlei bedrijfsleven, mensen als gevolg van corrupte ambtenaren, die ga ik nu tot de orde roepen. Hè? En van mij betreft mag Oekraïne gewoon lid worden hoor, van de EU. Dat is allemaal helemaal geen enkel probleem, zegt hij. Hè? Dat is geen militaire organisatie. Mind you, in 2014 was dus die oorlog brak uit vanwege dat associatieakkoord. Hè? En hij zegt ook, slim als hij is, de Europese Unie heeft zijn politieke soevereiniteit verloren. Hij portretteert dus de EU als een soort vazalsgebied van de Verenigde Staten. Hè?
Ja.
Maar dat Kazachstan dit doet, vind ik toch wel heel interessant, hoor.
Dat is echt belangrijk, hoor. Dat land dat doet. Maar ze kunnen het ook niet anders. Want het is ook een onderdeel van de voormalige Sovjet-Unie. Dus als ze zeggen van, nou, annexeer maar, dan zijn zij de volgende die geannexeerd kan worden.
Exact, exact.
Hey, maar dat blijft toch een raar verhaal, hè? Poetin heeft het geloof ik eerder gezegd, van nou, bij de EU dat kan wel, want dat is niet militair. Maar de EU heeft ook die bijstandsverplichting.
Ja, maar
weet Poetin dat
is,
dan niet? Of,
nee, maar het rare is, ik heb nog nooit in Moskou gehoord dat de Europese Unie de grote vijand zou zijn. Daar wordt nu van gezegd van het is een kolonie van Amerika, om het maar zo te zeggen. Maar ik heb nooit gehoord dat de Europese Unie echt een bedreiging is. Terwijl, en dat zei net Arend Jan, en daar heeft hij helemaal gelijk in. We natuurlijk wel, na 2014 hebben we wel een geweldig probleem daar gehad. Dat had onder andere te maken met dit. Ze hinken wat dat betreft op twee gedachten. Maar ze hebben kennelijk op een gegeven ogenblik hebben ze het besluit genomen om de NAVO tot boeman en tot grote vijand te bombarderen. En de reden is natuurlijk dat de NAVO daadwerkelijk geleid wordt door de Verenigde Staten.
Exact. En Poetin wilde ook nooit met vertegenwoordigers van de Europese Unie praten. Hè. Dat vond hij allemaal, was allemaal onzin. Hij wil graag het beeld schetsen van de Europese Unie heeft geen militaire tanden. Wat natuurlijk ook waar is. Mm-hmm. Dat is ook een verdeeld zootje en zo.
Ja.
Dat is een spelletje wat er gespeeld wordt.
Ja. Ja.
Wat heel ernstig is, jongens. We zijn allemaal heel erg geschrokken van die 60% reductie van Gazprom in Duitsland. Hè. Dat hadden we niet zo vroeg verwacht. Het is gewoon ongelooflijk erg. Ik begrijp niet dat er aan de Nederlandse kanten daar niet meer aandacht
aan wordt besteed. Nee, dat is een klein stom stukje op pagina X in de economische bijlage.
Ongelooflijk.
Dan begrijp je toch gewoon niet wat hier aan de hand is, jongens.
Nee. En nou komt er nog iets bij, jongens, wat ik echt somber van word. Frankrijk heeft 52 kerncentrales. Dat 70% van de elektriciteit halen ze daarvan aan. Dat was natuurlijk fantastisch, hè? Nou, wat is er aan de hand? Frankrijk had het geld niet om te investeren in die centrales.
Klopt.
En wat blijkt nu? Ze hebben maar de helft van hun vermogen. En het wordt allemaal nog veel erger als je daarna gaat kijken. Macron wilde nu 51,7 miljard instoppen, maar dat over een paar jaar betaalt zich dat pas uit. Nou, de EDF is een staatsbedrijf natuurlijk. Hè? Misschien niet zo verschrikkelijk efficiënt allemaal bestuurd. Die heeft die Hinkley Point, dus kerncentrale in Zuidwest-Engeland gemaakt. Hè? Die zou dus die is pas klaar in 2027. In Finland zouden ze er ook een neerzetten in 2009. Die is nu pas klaar.
Hè? Klopt.
Dat betekent, jongens, dit is toch het allerklotigste moment dat het nu ook nog eens gebeurt. Ik zou Lucia Geens zo graag weer terug in de podcast willen hebben. Want we hebben nu allemaal feiten. Die feiten zijn zwart. Hoe komen we die winter door?
Ja, overigens, Hand en Broeke die wees me daarop een tweetje van Fatih Birol, de directeur van het Internationaal Energieagentschap. Die twitterde: Red alert voor de EU voor komende winter. Want door dat Russische afknijpen van Nord Stream is 35 miljard kubieke meter gas minder op de markt. Wat het een groot probleem maakt om de noodzakelijke voorraden aan te vullen. Waarmee we de winter door moeten.
Ja.
Red alert.
En die geweldige jongen van economische zaken van, hoe heet die, Habeck, hè? Ja. In Duitsland, die heeft gezegd, nou, we moeten dus nu gewoon 17 graden gaan stoken in huizen. In Nederland hoor ik niks. Terwijl dus Nederland Duitsland moet gaan helpen nu, hè?
Ja.
Het is onbegrijpelijk dat daar niet over wordt gesproken. Ook
ik snap het werkelijk ook niet, hoor. Nee. Ja.
Maar goed, het is een beetje een sombere podcast weer geworden.
Nou, ik heb toch wel ik heb een lichtpuntje.
Wat? Vertel.
Ja, nou, wat de AIVD heeft gedaan. Wat? Die zo'n illegaal heeft opgepakt. Die een Rus die onder vermomming wilde gaan werken bij het internationale strafhof. Dat is natuurlijk echt heel erg leuk, hè, toch? Ja, nee, maar kijk, weet je, dus de Russen die hebben zogenaamde illegals, op zijn Engels. Kunnen jullie nog de serie herinneren van de Americans?
Ja, ja.
Oh ja.
Ja,
oh, ja.
Dat was een mevrouw en een meneer, een gezin. En die werkte als een, gewoon als een Amerikaans gezin. Helemaal totaal geïntegreerd in Amerika, leefden daar, gingen daar gewoon, kinderen werden schoon gedaan, hadden daar een bedrijfje. Maar dat waren illegals, dus die werkten eigenlijk voor de Russische inlichtingendienst. En er is ook een mevrouw geweest, mevrouw Chapman, Anna Chapman, die is 10 jaar geleden is hier opgepakt en het land uitgegooid. En dat was ook een illegal. En die werkte dus onder de naam Chapman in Amerika. Maar dat komt ook omdat ze getrouwd was met meneer Chapman. En die had ook helemaal zich ingericht op een bestaan als in Amerika als een Amerikaan. Nou, deze meneer, onder de naam Ferreira opereerde, die kwam uit Brazilië. Maar dat was een Rus en die heeft daar in Brazilië continu zitten werken aan een soort alias om ervoor te zorgen dat hij uiteindelijk kon gaan solliciteren bij het strafhof in Den Haag.
Als stagiaire.
Als een stagiaire. En nou ja, hij was 36 jaar, maar dus in ieder geval kwam hij daar binnen. En dat is natuurlijk ontzettend interessant, want die man die moest daar proberen om gegevens los te peuteren over wat daar gebeurt met betrekking tot de mensenrechten schending die Rusland pleegde in Georgië in de oorlog van 2008 en nu weer. Dus dat is dat is echt typisch hoe het werkt in Rusland. En dat zijn mensen die in connectie zijn met of in connectie staan met de GRU. En de GRU is het hitteam van de Russische militaire inlichtingendienst. Nou, tot zover.
Gaaf.
En die is dus
illegals.
Dankzij onze AIVD opgepakt.
Nou, mooi.
En het land uitgezet. Dus, nou, dat is toch een lichtpuntje, niet?
Heel mooi verhaal. Nou, hebben we ook eens een keer iets leuks voor de mensen.
Ja.
Wij praten morgen verder, jongens.
Doen we dat. Ja.
Zeker.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.